over uw koninkrijk komen. En we zullen horen over het werk in uw koninkrijk. O Heere, geef dan dat onze harten daarvoor opengaan. Wij zijn vaak zo druk met alle dingen die onze aandacht vragen. Maar geef dat uw koninkrijk de eerste plaats in ons leven zal hebben. Dat dat heerlijk voor ons is. Dat we daarna verlangen en daarna zoeken. En vooral naar de koning van dat rijk. U, Heere Jezus Christus. O, doe ons u kennen. U liefhebben. Op u al ons vertrouwen stellen. Ons door u laten leiden. Want u regeert toch rechtvaardig, wijs en zacht. Heere, mogen we dat allemaal ervaren. U kent ook onze levensomstandigheden. U weet van rouw, van verdriet, van zorgen, van blijdschap, van vreugde, van verwachting. Heere, we brengen het alles voor u. En mogen wij elkaar ook tot steun zijn. Dat we in de gemeente ook er voor elkaar zullen zijn. Heere, wilt u mevrouw van den Berg helpen als ze zometeen haar lezing mag houden? Hier op een plek waar ook zoveel herinneringen liggen voor haar in Katwijk. En hier ook zoveel herinneringen hebben aan haar en haar man. Heere, mag het een goede ontmoeting zijn deze morgen. Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen. Nou, dan wil ik met u lezen Matteüs 6, vanaf vers 24 tot en met 34. Want het onderwerp van vanmorgen is uw koninkrijk komen. En daarom heb ik een stukje gezocht uit de bergreden, wat wel genoemd wordt de grondwet van het koninkrijk van God. En dan lees ik een heel bekend gedeelte daaruit. Matteüs 6, vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? Ja, kom maar verder hoor. Welkom. We zijn toch maar vast begonnen. Ja, dan kan u nog even rustig. Ja. We lezen uit Matteüs 6. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Nou, nogmaals hartelijk welkom. Ik ben heel blij dat het u lukte om nu te komen. En dat het de dames ook lukte om vandaag toch alsnog te komen. Een enkeling die meldde van helaas, nu lukt het niet. Maar die kunnen het misschien nog naluisteren. Ja, u koos voor als titel voor de lezing Uw Koninkrijk Komen. En uw koninkrijk, dan gaat het over Gods koninkrijk. Nou, die uitdrukking komen we in de Bijbel heel veel tegen. Vooral in het Nieuwe Testament lezen we over het koninkrijk van God. Johannes, die heeft het er al over. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen in Matteüs 3. En als de Heer Jezus begint te preken, begint hij met dezelfde boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En iets verderop in dat hoofdstuk staat dat Jezus rondtrok door heel Galilea. Dat hij onderwijs gaf in de synagogen en het evangelie predikte van het koninkrijk. En als teken van het koninkrijk genas hij elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Het koninkrijk der hemelen, of zoals het in de andere evangelie staat, het koninkrijk van God, is gekomen in de Heer Jezus Christus. Hij is de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament, waar we net ook van zongen. Die voorzeiden dat er een koning zou komen die zou heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Toch zien wij er ook nog naar uit, naar de volle openbaring van het koninkrijk van God. Het koninkrijk is er in Christus, maar het moet toch ook ten volle nog komen. En daarom wachten we tot hij weer komen zal. En wij leven nu in de tussentijd. De tijd tussen zijn eerste komst, waar we met de kerst bij stil hebben gestaan, en zijn tweede komst aan het einde van de tijden. En ondertussen? Dan vraagt de Heere van ons te leven volgens de wetten van zijn koninkrijk. Volgens de grondwet van dat koninkrijk. Nou, wij kennen dat, een grondwet, wetten, die hebben wij in Nederland ook. We hebben een koning, een regering, wetten. En het stukje wat we net hebben gelezen komt uit de bergrede, wat wel genoemd wordt de grondwet van het koninkrijk van God. De bergrede. Het begint met de zaligspreking in Matthäus 5 en het eindigt met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Maar wat is dat een ander soort grondwet dan de grondwet van ons land? In de bergrede kunnen we lezen hoe het toegaat in dat koninkrijk van God. De Heer Jezus vertelt de onderdanen van het Rijk hoe ze mogen bidden. Onze Vader. Dat ze mogen leven als de bloemen en de vogels. Dat ze niet bezorgd hoeven te zijn. En in datzelfde gedeelte staat de tekst waar ik aan moest denken. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Nou, dat leek me een mooi woord voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ik las bij Scott, hiermee moeten wij het jaar beginnen, de maand, de week en de dag. En alles moeten we daaraan ondergeschikt maken. En hoe gaat het dan toe in dat koninkrijk van God? Het is een koninkrijk waar de onderdanen zich niet bezorgd hoeven te maken. Niet over eten, niet over kleding, want daar zorgt de Heer voor. Ja, het is zelfs heidens als je je daar bezorgd om maakt, daar veel mee bezig bent, staat in vers 32. Want, staat er, uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Wat je dan wel moet zoeken, het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan belooft de Heere dat al die andere dingen ons toegeworpen zullen worden. Wat is dat een koninkrijk? Ik heb twee herinneringen aan deze tekst. De eerste herinnering is al van jaren geleden. Wij waren in Duitsland op vakantie en we gingen naar de kerk. En ongelooflijk uit de kerk werden we uitgenodigd met ons hele gezin. En we mochten daar gelijk gaan eten. Dus de vrouw des huizes ging met haar dochters de keuken in. En de vader die ging met ons in gesprek. Het was een groot gezin en hij vertelde dat hij net weer aan het werk was, maar dat hij een tijd zonder werk had gezeten. Maar hij had steeds mogen geloven dat het goed zou komen. Want hij zei, zoek eerst het koninkrijk van God en al deze dingen zullen ons toegeworpen worden. Ik zie het hem nog vertellen. Volgens hem stond er eigenlijk zoiets als toegeschoven worden. Er lag een elastiekje op de tafel, een haarelastiekje. Hij pakte dat haarelastiekje en hij schoof het over de grond. Hij zegt, zo doet God. Zo eenvoudig is dat. En hij schoof het zo naar ons toe. En ik ben nooit vergeten dat vaste vertrouwen in Gods zorgen dat daaruit sprak. Ik ben het nooit vergeten en toch in de praktijk van het alledaagse leven vergeet ik het wel vaak. En misschien is dat bij u ook wel zo. Nog niet zo lang geleden sprak ik met iemand en ik vertelde over een zorg waar ik zelf mee zat. Ik zat maar te tobben en te piekeren. En toen zei die bekende tegen mij, maar je zoekt toch Gods koninkrijk? Denk je dan echt dat de Heer hier geen raad mee weet? Hij heeft toch beloofd dat hij al deze dingen je toe zal werpen? En ook daar moet ik nog met regelmaat aan terugdenken. Denk je dat God daar geen raad mee weet? Hij heeft toch beloofd? En daarom is het zo goed om zo'n overbekend stukje vanmorgen aan het begin van het nieuwe jaar toch weer een keer te lezen. En er weer bij stil te staan en over na te denken. Wij hebben herhaling nodig. En daarom lezen we ook in vers 34 eigenlijk hetzelfde weer. Zijt niet bezorgd tegen de morgen. Dit is maar één les uit de bergrede. Er staat nog veel meer in. En als we dat goed gaan lezen en op ons in laten werken, dan kan het niet anders of we zien ons tekort daarin. Als we even bij deze tekst blijven, hoe vaak maken we ons toch bezorgd? Hoe vaak zijn we toch aan het piekeren? En als het goed is, constateer je dat niet alleen maar verstandelijk, maar doet het je pijn van binnen. Hoe anders zou het toch bij mij moeten zijn? Help mij om te leven zoals ik het hier lees. Ja, dan gaan we ook bidden, uw koninkrijk komen. Het gebed dat de Heer Jezus ons in de bergrede zelf ook geleerd heeft. Uw koninkrijk komen. En dan eindigt de catechismusvraag die daarover gaat. Totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin gij alles zult zijn in allen. Wil ik u zo graag het woord geven, dan zingen we nog één versje. Psalm 95, vers 3. Dan ben u hopelijk genoeg bijgekomen om... ik introduceer altijd de spreekster. Dat hoef ik nu eigenlijk voor de meeste van jullie niet te doen. Misschien dat u zometeen zelf nog even kan zeggen in welke jaren jullie hier in Katwijk aan de Hoge Weg woonden. Of dat weet u zelf niet. Psalm 95, vers 3. Zijn is de zee. Nu tijdens het zingen vergeet ik nog één ding. Ik hoor een mannenstem en ik denk, oh ja, dat zou ik nog zeggen. Dus dit keer één man die niet in de keuken is, maar hier in de zaal mag zitten. En jullie begrijpen waarschijnlijk wel dat dat de vicaris is die bij mijn man stage loopt, zeg maar. Dus ik zei van de week, als je het leuk vindt, mag je wel een keertje mee bij de dames. Dus.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik in jullie midden mag zijn en dat jullie allemaal zo flexibel waren om op te schuiven. En het was vorige week zo glad en zo'n dik pak sneeuw in Gameren dat ik echt niet dacht van daar kom ik doorheen. Dus heel fijn dat het opgeschoven kon worden. En ik moest me introduceren, hè, hoor ik. Ik zeg net, welke jaren zijn wij nou op Katwijk geweest? In de 90er jaren hoor ik net naast me zeggen. En we hebben zoveel plaatsen gehad, werelddelen gehad, dat je soms eigenlijk de tel een beetje kwijtgeraakt bent welke tijd je nu waar was. En ik wil met jullie heel graag spreken over uw koninkrijk komen. En dan vooral, het beste komt nog. En ik wil dat doen aan hand van wat dia's en ook vooral uit de praktijk van het leven. Uit de praktijk vooral in China en ook gewoon uit de praktijk van het leven van ons gezin en mezelf. Het beste komt nog, uw koninkrijk komen. Hij zal komen op de wolken. Zijn wij bereid? Ik wil u meenemen naar het lepradorp in China. Een lepradorp waar wij betrokken zijn geraakt bij het werk daar. En ja, wat is een lepradorp? Daar wonen mensen die dus helemaal uit de maatschappij gezet zijn. Die apart hoog in de bergen in een dorpje moeten gaan wonen. En waar niemand meer komt als soms mensen die nog even wat voedsel brengen van de regering. En voor de rest moeten ze zichzelf zien te redden. En vaak met een handicap. En door bepaalde omstandigheden mochten onze kinderen en mijn man meewerken aan nieuwe huisjes bouwen. Die ziet u op de achtergrond. En na die tijd gingen we elke maand een keer naar het lepradorp om het evangelie te verkondigen. Om te zingen met elkaar, om te bidden met elkaar. En zo mochten we daar het werk doen. En zo kwamen we bij elkaar. Ze zaten op wat trappen en we zaten altijd buiten, weer of geen weer, met een schaal met kooltjes om ons warm te houden als het winter was. En zo werd hier het evangelie gebracht. En hier werd verteld hoe de Heere zijn kerk bouwt. Ook vanuit deze mensen die afgezonderd zijn. Die helemaal eigenlijk uit de maatschappij verbannen zijn. En nu toch het woord mochten horen. We namen ook vaak wat mee voor ze. Een deken of wat ook maar. Iets warms, vooral voor de winter, wat fruit. Veel mensen konden ook niet goed eten. Door de lepra zijn hun tanden uit hun mond gegaan. Hun handen zijn vervormd, hun voeten. Maar toch, hier zaten ze om te luisteren naar het woord. En hier ziet u ons zitten, met elkaar. Sprekend, zingend, getuigen van Gods liefde. En hier werd het woord verkondigd. Met een vertaalster die ons altijd trouw hielp. Kleine stukjes kon mijn man in het Chinees preken daar. Maar uiteindelijk was de vertaling wel heel welkom om het woord goed over te brengen. En hier zijn we dus bezig met het zingen. Met onze kinderen, met onze vertaalster en met de mensen uit het lepradorp. En deze man, hier met die grote bril, was altijd zo blij. Zo dankbaar. Als we kwamen, als we vertelden. Hij luisterde met open mond en met een grote glimlach op zijn gezicht. Mijn man vroeg hem eens. Waarom? Waarom ben je zo blij? Terwijl je hier zit, afgezonderd van iedereen. En zomaar eigenlijk een klein hutje hebt om in te wonen. En zelfs hun doodskist hadden ze al in hun huisje staan. Elke dag leven met de dood. Je doodskist in je huis hebben staan. En toch, deze man straalde wat uit. Waarom ben je dan zo blij? Hij zei, weet je, ik weet het. Het beste komt nog. En zo hebben we daar het zaad mogen strooien. In dat dorpje waar alle mensen afgezonderd woonden van de maatschappij en van familieleden. Maar de Heere was er aanwezig. En hij heeft daar gesproken. En er mochten meerdere mensen tot geloof komen. En het beste komt nog. Dit is ook een stukje van China. En mijn man en een vriend van hem, die arts was, gingen samen de bergen in om langs de huizen te gaan. Om te kijken waar hulp nodig was en waar ze medicijnen konden geven. Ze kwamen bij een klein huisje en er was een jonge vrouw. Ernstig ziek. Ernstig ziek. Ze hebben met haar gebeden, gestreden, gelezen. En toen zei die arts, ik heb nog één middel. Een heel duur medicijn uit Amerika. Dat kan ik voor je gaan bestellen. En dan is het over zoveel dagen hier. En dan krijg je die medicijnen. En dan mag je vast beter worden. Of nog een poosje langer leven. Een poosje langer leven. Ze keek mijn man en de arts aan. En ze zei, een poosje langer leven? Ze had twee kinderen. Ze hield van hen. En toch zei ze op een gegeven moment, Weet je wat jullie moeten doen? Geef die medicijnen maar aan iemand anders. Want ik mag de Heere lief hebben. Ik mag hem kennen. Geef het maar aan iemand die God nog niet kent. Want voor mij komt het beste. En zo mocht deze vrouw getuigen van de liefde van Christus. Die in haar woonde. En waarvan zij mocht getuigen. Ze was niet bang om te sterven. Zeker niet bang om te sterven. Want het beste kwam nog. De medicijnen mochten naar iemand anders. Die God nog niet kende. We reizen ook altijd nog naar Roemenië. Misschien weten jullie daar sommige mensen nog wel van. Dat wij met de grote bus naar Roemenië reisden en daar de gevangenissen bezochten. En dat werk mag nog steeds doorgaan. Mijn man vroeg aan ons toen hij zo ernstig ziek was. Jullie kunnen toch dat werk in de gevangenissen wel voortzetten? Ja, met Gods hulp. Want zonder hem kunnen wij niets doen. Maar met hem kunnen bergen verzet worden. Na de coronatijd mochten wij weer gaan reizen. Maar tijdens de reizen waar mijn man nog bij was, kwamen we ook in een gevangenis. En was een hele groep mensen bij elkaar. En ze gingen luisteren naar het woord. Hier ziet u zo'n zaal, met gevangenen. Allemaal criminelen, zouden wij zeggen. Daarom zitten ze gevangen. Waarom ga je eigenlijk naar die criminelen toe? Werd ons regelmatig gevraagd. Wat heeft dat voor zin? Maar ook zij moeten het woord horen. Zij moeten weten dat Gods koninkrijk komt. En dat het beste nog komt. En daar moeten wij ook van getuigen. En mogen wij van getuigen. Hier zijn we dus in de gevangenis. En gesproken. Het woord opengeslagen. Gezongen. Gebeden. En na deze dienst kwam er een oudere man naar voren. Hij zei, dominee, weet u het gouden Bijbelvers? Wat zou dat zijn, het gouden Bijbelvers? Wat zou die bedoelen? Heeft iemand van jullie idee, het gouden Bijbelvers? Precies, Johannes 3 vers 16 zei hij. Het gouden Bijbelvers. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat zei hij. Zo, waar heb je dat geleerd? Van wie heb je dat gehoord? Dat mocht ik hier, in de gevangenis leren. Hier heeft God mijn hart aangeraakt. Hier mocht ik zijn liefde ervaren. En nu, als ik straks vrijkom, dan ga ik het aan iedereen vertellen. Dat zijn koninkrijk komt. En dat het beste nog moet komen. Dat alles hier op aarde zal vervagen. Maar dat hij regeert en zijn almacht zal tonen. En eenmaal mag ik bij hem zijn. We hadden ook een keer een gesprek in ons gezin. Over toekomst, over de Bijbel. Mijn man ontmoette een ex-gevangene in Amerika. Die kwam hij tegen in het winkelcentrum. En hij hield mijn man staande en zegt, dominee, wat is uw favoriete Bijbelvers? Ja, mijn man stond ook wel even te denken. Wat is mijn favoriete Bijbelvers? Maar hij zei, ik heb er één hoor. En dat was een vers vol haat, vol verdriet, vol eenzaamheid, wat hij opnoemde. Ik ben het vergeten welk vers het precies was. Maar het was zo tegen alles in. Maar toen heeft mijn man een gesprek gehad met hem. Hij zegt, nee, dit vers moet niet jouw favoriete Bijbelvers zijn. Vol haat, vol ellende, vol verdriet. Nee, zoek een ander vers waarin je de Here kan vinden. En toen kwam een man thuis en hij vertelde het hele verhaal van die ex-gevangene. En hij zei, nou ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Wat is jullie favoriete Bijbelvers? Ja, dan is het ook even stil. En dan moeten we ook allemaal even nadenken. Wat is het favoriete Bijbelvers? En toen zei een van onze jongens, Openbaring 22, vers 5. En aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, nog licht van de zon, van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. Hieruit sprak het verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. En dat is dan zo bijzonder. Dat je dat hoort bij je kinderen. Dat daar ook verlangen is naar zijn koninkrijk. Dat we zo met elkaar de Heere mogen dienen. Ja, huwelijk. Wij gingen trouwen en voor ons trouwen had ik onderzoeken gehad in het ziekenhuis. En er werd ons verteld dat er geen kinderen zouden kunnen komen. Er waren allerlei problemen met mijn baarmoeder enzovoort enzovoort. En de artsen hadden ons al voorbereid op geen kinderen. Dus wij gingen trouwen met die gedachte van, wij zullen samen het leven doorgaan met de Here. Want ons huwelijk was met de Here begonnen. En toen we getrouwd waren, kreeg ik zo op mijn hart. Zeg, Here, u bent toch machtig tegen alles van wat de doktoren zeggen in, om ons 10 kinderen te geven. Here, ik bid u om 10 kinderen, alstublieft. U bent machtiger, u bent de almachtige dan alle doktoren die alles voorspellen en weten hoe het zal zijn. Hij is machtig. En we kregen 12 biologische kinderen en 2 kinderen geadopteerd. Wat is de Heere goed? Wat is Hij groot? Ik bad, Heere, want in de veelheid der onderdanen is toch uw heerlijkheid. Mogen dan al mijn kinderen van u geleerd worden. Dat ze eenmaal bij u in de hemel mogen komen. En zo hebben we samen heel wat afgesproken. Mensen, praat met je man als je die nog mag hebben. Praat met ze. Vertel wat je hart je ingeeft. Spreek met elkaar. Over de eeuwige dingen. Spreek hoe het zal zijn als je eenmaal in zijn koninkrijk gekomen mag zijn. Wij weten niet hoe het daar zal zijn. Maar nochtans, we moeten met elkaar erover spreken. Bidden, smeken of de Heere openingen maakt voor ons en onze kinderen. Want samen de Heere zoeken is het mooiste wat er is. Ik druk het jullie allemaal op het hart. Degene die nog een man mogen hebben, dat jullie de Heere zoeken, samen met je man, samen met je kinderen. Dat is zo ontzettend veel waard. En dat geeft zo'n blijdschap in het leven en zo'n verlangen naar de toekomst. Dan is het goed. Want vooral, het allerbelangrijkste is, samen, als je gezin mag hebben, de Heere groot maken. En soms gaat het over moeilijke wegen, zware wegen, hobbelige wegen. Maar aan zijn hand kun je veilig gaan tot in het vaderland. En daar wacht er een toekomst. Hij heeft het zelf beloofd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins had ik het u gezegd. En ik ga heen om u een plaats te bereiden. Wat een wonder, wat een belofte. Wat is de Heere goed? Wat is Hij groot? En zo wil ik nu jullie nog een gedicht voorlezen, wat ik van een van mijn kinderen kreeg. En Mijn dochter heeft het vertaald. Ik lees het in het Engels. Misschien is het voor sommigen goed. Ik vind het lastig om het in het Nederlands, de vertaling, te lezen. Maar jullie kunnen meelezen op het scherm. Of all the things I've prayed, what matters most to me is that those I love will love the Lord. That every branch and leaf upon this family tree will find you of their own accord. As for me and my home, we will serve the Lord. As for me and my home, we believe in God. While on this side of the dirt, there's just one name we put first, Jesus alone. My kids are yours to claim. They're your kids anyway. I'll train them up as they should go. Lord, help them find their way to not live on borrowed faith. One day, this song will be their road. Oh, I just can't wait to see the day a line of saints with my last name. The legacy, the prize of faith to greet my kids at heaven's gate. There'll be mothers, daughters, fathers, sons. Our bloodline covered by your blood. And just like we did on earth below, we'll sing forevermore. In China maakten ook best wel heftige dingen mee. We kwamen in een gezin van een Amerikaan en zij hadden heel wat gehandicapte kinderen in hun gezin om daarvoor te zorgen. En we kwamen regelmatig bij elkaar op bezoek en dan zongen we, baden we. Op een dag waren we bij hen en ze hadden een kleine baby, zwaar gehandicapt, 3 maanden oud. En deze baby was al naar het ziekenhuis geweest, maar er was geen hoop meer voor haar. Ze was zo ernstig ziek, zo zwaar gehandicapt. Wij wisten allemaal, zij moet sterven. Toen we daar zo bij elkaar zaten, met alle kinderen en ook met dit kleine kindje, vroeg onze dochter van 7, mag ik alstublieft het kindje in mijn armen houden, totdat het sterft, totdat de Heere komt om haar te halen. En zo bleef zij zitten. En we hebben gezongen. We hebben gezongen. Dit is het gezin waar deze kinderen allemaal waren. Dit is het kleine jongetje wat we ook 3 maanden in huis hebben gehad. Maar in dit gezin was deze baby. En daar zijn we met elkaar geweest. En daar hebben we gezongen. Wie is hij bij wie ze brengen? Alle zieken en bedroefden. Dit was een lied uit een hymnboek wat we hebben gezongen. En dat konden we zingen, omdat we mochten weten dat God dit kleine meisje in genade aannam. Dat ze zal mogen juichen voor de troon. Dat we alle zieken, bedroefden, bezorgden, gehandicapten aan de troon van zijn genade mogen brengen. Telkens en telkens weer. En dan zal hij ze eenmaal opnemen in heerlijkheid. Sterven, winst. Hoe gaan we nu in het dagelijks leven om met uw koninkrijk komen? Het is vaak moeilijk, vaak lastig. Mijn man stierf op 3 december 2019. Wat een verdriet. Wat een gemis. Maar bij het terugkijken kan ik alleen maar zeggen, Wat een blijdschap. Wat een vreugde. Samen spraken we heel wat in onze verkeringstijd, in ons huwelijk. Wat ik ook net zei, praat met je man als je die nog mag hebben. Zoek het koninkrijk, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je toegeworpen worden. Ook al gaat het door moeilijkheden heen, dan is hij erbij. En het grootste verlangen was om in ons huwelijk ook de Heere groot te maken. Hij schonk ons 14 kinderen, zoals ik net al zei. Wat is hij goed en groot. En toen hij ziek werd, mochten we samen praten over het sterven. Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn als we eenmaal hem zullen ontmoeten? Zijn we dan bereid? Ik zei tegen mijn man, nou weet je wat ik nou het liefste zou hebben, dat we maar samen zouden sterven. Ik kan toch helemaal niet alleen verder. Dat is toch onmogelijk. Maar de Heer had een ander plan. Hij zei, en toch zal mijn blijdschap je sterkte zijn. Ook al sterf je man. Ook al moet je zonder hem verder. Dan nog zal hij bij je zijn. We baden natuurlijk om een wonder. En onze kinderen baden om een wonder. Hoe kun je je vader verliezen als hij nog maar 60 jaar oud is? En je bent zelf nog maar 18, zoals onze jongste. Dat kan toch niet? Mam, over heel de wereld bidden ze voor papa. Waarom blijft hij nu niet leven? Wat een vragen. Wat een zorgen. Wat een moeite. Vooral ook voor onze kinderen. En toch, we mochten met elkaar toeleven naar de scheiding hier op aarde. Na bijna 3 jaar, net voor dankdag, kreeg mijn man bericht. Dominee, we kunnen niets meer voor u doen. En dan dankdag houden. Hoe kunnen we dan dankdag houden? En hij ging preken. Ik zei, hoe kan je dat? Omdat hij mij helpt. Omdat hij naast me staat. Omdat hij voor mij zorgt. Het beste komt nog. Hij preekte uit de tekst van Handelingen 16, vers 34. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Dat was zijn enige hoop. Dat zijn hele gezin hem zou dienen zonder vrees. En tegen alle kinderen zei hij, denk erom, je kunt het niet doen met het geloof van je vader. Het moet een persoonlijk geloof worden in ons hart. Wij moeten hem persoonlijk leren kennen, willen we eenmaal in zijn koninkrijk mogen komen. Tegen onze 2 gehandicapte kinderen zei hij, papa wacht op jullie in de hemel. Dat was hen tot troost. En we mogen ook geloven dat deze 2 kinderen, zonder dat eentje kan niet spreken, de andere laag niveau, maar dat ze de Heere mogen kennen. Dat ze hem dienen op hun eigen manier. Dat ze blijdschap mogen hebben in het gaan naar de kerk, in het zingen van de psalmen, in het bidden met elkaar. En zo zorgt de Heere. De dag dat de uitslag binnenkwam, sloegen we de Bijbel open. Zeer nog stom. We sloegen de Bijbel open met elkaar, zonder een stukje op te zoeken. En wat zagen we daar staan? Zie, ik ben met u lieden. Alle dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Dat was zo'n wonder en zo'n bemoediging. En dat gaf zoveel kracht en zoveel moed om toe te leven naar het sterven en ook naar het scheiden. Maar wat is het moeilijk, lieve mensen, om alles los te laten. Sommigen van jullie weten er misschien van, als je iemand verloren hebt dichtbij je. Hoe moeilijk is het om alles los te laten. En toch, de Heere gaf kracht, moed. Oudorp werd uit mijn man zijn handen genomen. Alles werd uit zijn handen genomen. En de kinderen vroegen, pap, is er nu nog iets waar we voor kunnen bidden? En er kwam geen antwoord. En een kwartier later zei hij, jullie hoeven niet meer voor mij te bidden. Het is vrede. Het is vrede in mijn hart. En hij zal mij straks opnemen in de heerlijkheid. Het beste komt nog. Een strijd op aarde. Pijn, verdriet, lichamelijke moeite, noden, ziekte. Zoveel wat ons kan bevangen. En toch, het beste komt nog. En toen zijn we gaan zingen. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij. Zo zijn we naar de laatste dagen toegeleefd. De kinderen kwamen steeds bij hem. De een bad, de ander citeerde een stukje uit de Bijbel. En toch steeds maar weer. Uw koninkrijk komen. Het beste komt nog. Door alles heen. Door alle pijn, door alle moeite. Door alle zorgen heen. Het beste komt nog. Het laatste uur kwam. De laatste minuten kwamen. En misschien is het te uitgebreid om dit allemaal te vertellen. Maar toch, ik wil jullie hierin meenemen. En ik wil delen in die vreugde die er dan is. Als iemand opgenomen mag worden in zijn heerlijkheid. Ik mocht in de geest zien dat de hemelen geopend werden. Net zoals bij Stefanus. Dat de hemelen geopend werden. En dat tijd was om te gaan. Dat de Heere kwam om mijn man te halen. En ik dacht, dit kan ik niet. Ik kan niet blij zijn als mijn man sterft. Maar op dat moment was er zo'n blijdschap, zo'n dankbaarheid, zo'n heerlijkheid. Het licht van de Heere omscheen ons in dat moment dat hij heen ging naar het vaderhuis. En dan mogen we alleen maar zeggen, Heere, wat bent u goed. En het laatste wat we tegen elkaar mochten zeggen. Mijn man kon eigenlijk niet meer spreken. Maar ik zei tegen hem, till we meet at Jesus' feet. Tot we elkaar ontmoeten aan Jezus' voeten. Dan zal het goed zijn. En zo mogen we ingaan in de vreugde van onze Heer Jezus Christus. Als we hem mogen kennen. Als we mogen weten dat we hebben mogen knielen aan het voet van het kruis. Vorige week is mijn buurvrouw begraven. Ik heb ruim een jaar met haar op mogen trekken. Ze had een leven geleid niet met de Heere. En toch, ze verlangde toen ze ziek werd om meer van hem te weten. Meer van hem te horen. Meer met hem te spreken. Ze bad elke dag. Maar ze zei, mijn zonde. Mijn zonde. Waar moet die heen? Kniel aan de voet van het kruis. Kniel neer voor hem. En hij zal echt niet over je heen stappen. Hij raapt je op. Hij vergeeft je zonde. En weet je, ze zegt, maar telkens kom ik terug en ik weet niet hoe. Zeg, denk eraan wat er in Gods woord staat. Hij werpt je zonde in een zee van eeuwige vergetelheid. Hij komt er niet meer op terug. En Corrie ten Boom zei zo mooi. En dan komt er een bordje bij te staan. Verboden te vissen. Dus we hoeven die zonde niet meer op te halen. Nee, als de Heer ze vergeven heeft, zijn ze vergeven. En ze wilde zo graag een christelijke begrafenis. En haar hele gezin was niet kerkelijk. En ze was zo bang dat het een begrafenis zou worden zonder de Heer. En toen heeft ze dus gevraagd, willen jullie alsjeblieft mijn begrafenis regelen? Mijn zoon, ouderling in onze gemeente. En mij. En zo mocht deze vrouw een christelijke begrafenis krijgen. En we mochten zingen. Ze zegt, zing de psalmen. Alsjeblieft, zing veel psalmen op mijn begrafenis. Want de Heer is zo goed voor mij geweest. Hij is mijn zaligmaker. Daar mocht ze van getuigen. En dat was zo'n groot wonder. En ze heeft een christelijke begrafenis mogen krijgen. Want de Heer heeft haar opgenomen in heerlijkheid. En dan brengt hij daarin alles mee. Zelfs nadat zij gestorven was, mocht er een christelijke begrafenis zijn. En mochten we zingen, opent uw mond, God heb ik lief. De psalmen die zij kende. Want ze zei tegen mij, weet je, ik ken niet zoveel psalmen als u. En ik zou veel meer willen leren, maar ik kan het niet meer. Ik ben te ziek om nog weer meer psalmen te leren. Dus mensen, leer stukjes uit de Bijbel. Leer psalmen uit je hoofd. En dat zal je tot zegen mogen zijn. Ook als je zelf niet meer kunt lezen, niet meer goed na kunt denken. Dan mogen die psalmen soms weer terugkomen in je hoofd. En ze kenden maar een paar psalmen. God heb ik lief, heigend hert, opent uw mond. En dat vond ze zo erg. En zei, buurvrouw, weet je. Nou staat er ook iets heel moois in de Bijbel. Je moet worden als een kind. En een kind, kan die veel psalmen? Nee. Wat kent een kind? Opent uw mond. God heb ik lief. Dus, voor de Heer is het genoeg. Voor de Heer is het genoeg. Als je met heel je hart je aan Hem mag overgeven. En in zijn liefde mag wandelen. En zo hebben we ook, ja, de kinderen zeiden, moeder wil geen bloemen op haar graf. Dus ja, wat, hoe moet het nu als we bij dat graf staan? En toen hebben mijn zoon en ik gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan het Onze Vader bidden. Met elkaar, rondom dat geopende graf. Oh ja, dat kunnen wij ook wel en onze kinderen ook. Die zaten op een christelijke school. Het Onze Vader, dat kennen we. Dat gaan we doen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. En zo hebben we daar met elkaar rondom dat geopende graf gestaan. En ik wil graag afsluiten met een stukje uit het avondmaalsformulier. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofden onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. En daar hoef je niet te komen met een mooi pak, zwarte pakken. Ik zei, mijn man die sliep bijna in zijn zwarte pak. En nu is hij bekleed met witte klederen. En eeuwig groeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En ik wil nog een stukje lezen van Susanna Spurgeon. Liefde tot het einde. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Soms denken we graag aan de vertroosting. Soms denken we graag aan de vertroosting die ons in de hemel te wachten staat, wanneer onze strijd ten einde is en onze ongerechtigheid is vergeven. Hier evenwel, in deze kostbare tekst, ontvangen we troost en hulp voor het dagelijks leven en de dagelijkse strijd op aarde. De goede tierenheid van God, die is onuitsprekelijk, onbegrensd en onveranderlijk. Elke gelovige heeft dit ervaren. Maar de hele schare van de verlosten, vergaderd uit alle landen en door alle hele eeuwen heen, zou de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van deze grote, eeuwige goedertierenheid niet uit kunnen spreken. Het is de goedertierenheid die leeft in het hart van God voor zijn volk. Mijn goedertierenheid, lieve heren, de woorden zijn voor mijn ziel even zoet als honing en honingraad. Zij hebben een antwoord op al mijn vrezen in zich, een antwoord op al mijn smeekbeden en de belofte van kracht om heel mijn zwakheid te overwinnen.
Nou, ik wil u vast hartelijk bedanken voor uw persoonlijke getuigenis, hè, waar we allemaal, denk ik, ook door aangesproken zijn. We hebben straks alle tijd ook nog om vragen te stellen. Het is wat anders dan bij een ander soort lezing, maar ik denk dat u even goed dat er genoeg vragen te stellen zijn. Wil ik opgeven om te zingen over die goede tierenheid waar het net over ging, Psalm 100, vers 4... Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Psalm 100, vers 4. Want goede... Nee, sorry, ik doe het verkeerd. Het is een andere melodie. Misschien past het ook wel, maar... Even kijken... Want goed... Nee, ik doe het
weer fout.
Dat is waarloos. Nu pauze. Ja, we gaan weer beginnen. We dachten net... Bij zo'n persoonlijk verhaal is het misschien lastiger om vragen te bedenken, maar er zijn toch vragen binnengekomen. En mevrouw Van den Berg zei net al van, u bent natuurlijk welkom om ook tussendoor nog een vraag te stellen.
Nou, de eerste vraag die ik hier heb liggen is, u had het over een lievelingstekst. Wat is uw lievelingstekst? Nou, dat had ik wel soort van verwacht, dat dat zou komen. Maar ik heb het stukje gelezen van Susanna Spurgeon. En die tekst uit Jesaja 54, hè. Want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, u ontfermer. Dat, hè, u ontfermer. Dat is mijn lievelingstekst. Even kijken. Dit is een naar aanleiding van het gebed om genezing. Zelfs over de hele wereld. Onze pubers zeggen, heeft bidden dan wel zin? Als de Heere toch al zijn plan vast heeft. Wat zou u deze pubers antwoorden? De Heer wil altijd gebeden zijn. Hij vraagt om ons gebed. Maar U wil geschieden. Dat is altijd de moeilijkheid, hè? Dat we dat kunnen bidden, U wil geschieden. Dat het ook goed is dat het anders gaat dan dat wij zo heel graag willen. En waar wij om bidden. En wat zou je tegen deze pubers zeggen? De Heer heeft inderdaad zijn plan vast. Maar aan de andere kant, Hij kan ook wonderen doen. In die tijd dat zijn plan vaststaat, mag je ook bidden om genezing. Mag je ook bidden om langer te leven. Mag je ook bidden om vrede in het hart. Dat vooral, hè. De vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Dat zou je deze pubers kunnen antwoorden. Laten we blijven bidden. Het maakt niet uit, al ga je sterven. Als er maar vrede is in het hart. En inderdaad, onze jongste kinderen hebben daar ook mee geworsteld. Hè? Over de hele wereld werd er gebeden. Een vriend belde op uit het buitenland. En die ging bidden door de telefoon voor mijn man. Hè? Dus intens gebeden. Maar God had inderdaad zijn plan klaar. En dat was het goede plan. Wij mogen altijd geloven dat Gods plan het beste is. En dan kun je denken van, nee, ik kan niet zonder mijn man. Dat heb ik ook gezegd. Maar ik heb toch mogen ervaren, hè, dat hij een vader is der wezen en een man van de weduwe. En dat is alles waard. En daar kan je mee verder. Hè? Dan draagt hij je en dan heeft de Heer zijn plan vast. Maar het gaat goed. Ja, ik zie een vinger. Dan kan je iets harder praten?
Kom maar iets naar voren aanzien.
Oh, geef niet, ga maar even staan, dan hoor ik het wel, denk ik. Nou precies, je mag ook tegen je kinderen inderdaad zeggen, hij zal zijn vrede geven. Dat geloof ik vast en zeker, dat dat eigenlijk het enige houvast is. Ook voor onze jonge mensen, voor onze kinderen, dat hoe dan ook, hoe de weg ook zal gaan in het leven, dat hij die vrede wil geven. En dat we daarom bidden, en dan zal hij het ook doen. Hij laat geen bidder staan, dat is toch ook heel duidelijk, hè? Dat zien we toch telkens ook in het woord terugkomen. Dan zal hij vrede geven. Ja, fijn dat je dat zo vroeg. Ja. Ja. Zal ik even de microfoon aan u geven? Ja, maar dat is fijn dat iedereen het hoort, toch?
Ik werkte op een school en daar was een kleuterjuf was heel ernstig ziek. En daar werd natuurlijk heel veel gebeden met die kleutertjes of de juf weer gezond mocht worden. Ze had kanker. En uiteindelijk is zij overleden op jonge leeftijd. En de eerste dag dat de kleutertjes weer op school kwamen, werd dat natuurlijk verteld. En toen was er best wel teleurstelling ook bij die kleutertjes, van dan heeft de Heer het niet gehoord. En toen veerde één kleutertje op, toen de juf vertelde dat ze nu bij de Heer was. En toen zei dat kleutertje, maar dan heeft de Heer het wel verhoord, want in de hemel ben je niet meer ziek.
Nou, mensen worden als een kind, hè? Dat is toch wel heel bijzonder, inderdaad. Dan ben je niet meer ziek. Prachtig, een hele mooie aanvulling, juist. Ja. Ik heb hier een vraag. Bespreek met je man wat er in je hart is. Hoe kan je weten dat wat in je hart is van de Heilige Geest is? Dat is natuurlijk best een moeilijke vraag. Maar aan de andere kant denk ik, als je samen mag spreken over de goedheid van de Heer, over zijn liefde, over zijn trouw, over zijn goede tierenheid, dan komt de Geest daarin mee. Dat kan niet anders. Want anders kun je niet spreken over zijn goedheid, over zijn goede tierenheid. En hoe de weg ook zal gaan, dat God het altijd goed doet. He? En dan denk ik, ja, dan kan je weten, als je daar open en vrijmoedig over mag spreken en ook mag zeggen, U wil geschieden, Heren, hoe het ook gaat, dat dan de Geest daarin meekomt. Anders kunnen we daar niet zo vrijmoedig over spreken. Is dit beantwoord naar De vraag? Nog een vraag. Een ernstig zieke die gelovig is en chemotherapie neemt, kun je dat dan zien als ongeloof? Als je weet dat het beste nog komt, als we mogen zien naar uw koninkrijk komen, lijkt me dit logisch gezien correct. Dus de vraag is eigenlijk, is het ongeloof als je chemotherapie neemt? Dat is de vraag, hè? Ik denk niet dat het ongeloof is. Een mens is geboren om te leven. We weten allemaal dat we moeten sterven. Maar toch, het leven wil je vasthouden. Ik kan ook vertellen dat mijn man de chemotherapie heeft genomen. Hij wilde nog lang dienen in Gods koninkrijk hier op aarde. Maar ook bovenal, hij wilde voor zijn kinderen alles doen om er nog zo lang mogelijk bij hen te blijven. Niet dat je als man en vader dan alles kunt zijn voor je kinderen, maar toch. Dat was eigenlijk de grootste struggle om zijn kinderen los te laten. En hij wilde dus alles doen om nog zo lang mogelijk bij de kinderen te blijven. En hij is zelfs naar België gereisd om nog een second opinion te vragen of er nog wat gedaan kon worden. Alleen voor zijn kinderen, niet voor zichzelf, want hij zag er naar uit. Om bij de Here te zijn. Maar dus, ik zie het niet als ongeloof, maar meer als, ja, wij mensen willen bij onze geliefde op aarde blijven. Eigenlijk zo lang als we maar kunnen. En dan is er toch een uitzien naar het koninkrijk wat komt. Ja. Nog vragen hierbij? Kunt u iets vertellen hoe u en uw man door de Here bekeerd zijn? Tot eer van de Here natuurlijk. Alle eer en roem voor hem en zijn werk. Ja, dat is een mooie vraag en ook een indringende vraag. Van mijn man mag ik weten dat zijn moeder al in een moederschoot wist dat het een kind voor de Here zou zijn. En ze heeft het hem nooit verteld als kind zijnde. Hij ging naar school en hij was 5, 6 jaar oud. En toen liep hij naar de kleuterschool. En hij liep achter de kerk langs. En op dat moment voelde hij in zijn hart, zou ik hier nou een keer als dominee mogen zijn? 5 jaar oud. Maar dat bleef liggen. Dat was zomaar een gedachte van een klein ventje. En hij groeide op als ieder ander. En ging naar school. En toch, hij moest kiezen, vakken kiezen. Hij wilde veearts worden. Maar ergens in zijn hoofd dacht hij, maar misschien moet ik wel dominee worden. Maar ik wil eigenlijk veearts worden. Dus weet je, ik zal hele vakkenpakket maar nemen. Met wiskunde en maar ook met de talen. Dus dat hele vakkenpakket ga ik nemen. Want kan ik altijd nog zien, maar ik wil veearts worden. Maar daar stak de Heer een stokje voor. Hij moest predikant worden. En de dag dat mijn man bevestigd werd in zijn eerste gemeente, Leerbroek, vertelde mijn schoonmoeder aan hem. Ik wist al, vanaf dat je in de moederschoot was, dat je hem zou gaan dienen. En dat je predikant zou worden. En ze heeft het nooit eerder verteld. Want ze zegt, het zou anders maar, ja, misschien zou hij daarop gaan bouwen. Nee, het moest van de Here komen. De Here heeft het hem bekendgemaakt dat hij predikant zou worden. En zo is de bekering van mijn man, eigenlijk van zijn baby af aan, kun je wel zeggen, in de moederschoot eigenlijk al begonnen. Dus er is geen krachtdadige bekering geweest van, ja, dit was het moment. Dit was het moment dat we, ja, dat ik veranderd ben. Nee, het is vanaf de moederschoot geweest. En wat een zegen. Wat een zegen is dat. Hè? Dat de Heer je al van de moederschoot getrokken heeft. Ja, en dat inderdaad tot eer van zijn naam. Hè? Hoe wonderlijk zijn zijn werken. Ja, en voor mijzelf kan ik zeggen dat ik als kind eigenlijk ontzaggelijk met mijn zonde gelopen heb. Dat ik ja, 's avonds in bed moest huilen als kind. Zoveel verkeerde dingen weer gedaan. En ja, mijn ouders wisten er ook eigenlijk geen raad mee. Hoe moet je daarmee omgaan? Hè? Waar vindt je kind troost? Hè? En ze baden dan wel. En, maar goed, het bleef toch wel een beetje zo. Totdat ik eenmaal in een dienst zat. Ik denk dat ik een jaar of 18 was. En daar preekte de dominee over de Baalpriesters. Hè, die dus allemaal om dat altaar stonden. En dat er vuur, dat er geen vuur kwam. En die tekst, hè. Als Baal God is, volg hem na. Maar als de Heere God is, volg hem na. Er kwam vuur uit de hemel. En dat was het moment dat God me in het hart raakte. En daar vandaan mocht ik op belijdeniscatechisatie gaan. En aan het heilige avondmaal gaan. En de tekst van de eerste avondmaaldienst was. Zie, hij komt. Huppelende over de bergen, springende over de heuvelen. Ongeveer die tekst uit het Hooglied. En zo heeft de Heer me getrokken. En ja, tot op heden zo dankbaar dat hij dat heeft willen doen voor mij, arme zondaar. Dus alle eer en roem voor hem en zijn werk, wat ook op dit briefje staat. U gaf een vrijmoedig, blijmoedig getuigenis. Ik mis dit zo vaak. Vrijmoedigheid en blijmoedigheid. Hoe kan ik daaraan komen? Ik begin met het gebed. Bid de Heere om vrijmoedigheid. Lees je Bijbel. Leer Bijbelversen uit je hoofd. Maar bovenal, bid om die vrijmoedigheid. Want alleen God kan dat aan je geven. Hè? Zonder hem, waar moeten wij beginnen als mensen hier op aarde? We zijn toch eigenlijk maar tobbers als je het goed beschouwt. Hè? Zonder hem kunnen we niets doen. Dus ook die vrijmoedigheid, die komt van hem. Zo kun je het vinden. Lees je Bijbel, bid. Elke dag. Het is een kindervesje, maar zing dat maar. Zing dat maar in je hoofd en in je hart. He, blijf bidden, blijf lezen. Om die vrijmoedigheid om het woord uit te dragen. Waar dan ook en hoe dan ook. Want wat denk je? Naar mijn buurvrouw gaan die ziek is. Dat was echt niet zo makkelijk. Haar man liep weg als ik ging bidden met haar. Dat vond ik moeilijk. En ik heb gebeden, Heere, geef alsjeblieft dat hij er ook een keer bij blijft zitten. Als ik een gebed doe. En dat is gebeurd. Hij bleef erbij zitten. En hij zei later tegen mij, oh, wat heeft ze met de duivel geworsteld, hè? Ik zei, ja, buurman, dat is waar. Ze heeft geworsteld met de duivel. Maar heeft die duivel overwonnen? Nee, hij heeft niet overwonnen. Dat moest hij erkennen. Daar zat hij bij. Die duivel heeft niet overwonnen. Zij mocht zijn heerlijkheid zien. En hij zegt, maar wij hebben elke dag te strijden met die duivel. Ik zei, ja, buurman, en daarom elke dag in het gebed. Elke dag in het gebed om die duivel te weren uit ons hart. En uit ons huis. Ik zou zeggen, eruit, de deur uit, duivel. Je hebt hier niets te zoeken. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Nog andere vragen, want ik ben door mijn briefjes heen. Misschien nog een paar minuutjes, hè? Of niet?
Ja, dat kan.
Een paar minuutjes. Ja. Ja, al fiets je nu naar huis, hè? Je kan biddend naar huis fietsen. Ja, toch? Nou, dat. Hè? Dat is toch echt, hè? Je dagelijkse leven slokt je op, natuurlijk. Maar bid maar onder je werk. Zing maar. Hè? Dat zal je steeds dichter bij de Heere houden. Ook al zijn er zoveel dingen in het aardse leven wat je opslokt. En natuurlijk zijn er momenten dat dat niet kan. Maar als je de gelegenheid hebt, zing en bid. En als je zingt, gaat de duivel op de vlucht. Ja?
Nou wil ik u heel hartelijk bedanken voor het getuigenis wat u hebt mogen geven van wie de Heere is. En het werk dat hij gedaan heeft. En een inkijkje zo in het leven wat jullie ook als gezin hebben mogen doen in Gods Koninkrijk. Net sprak iemand in de pauze en die zei eigenlijk was het wel een heel mooi begin van het nieuwe jaar. Ook een bemoediging. En ik denk dat we met heel veel gedachten naar huis zullen gaan. En laten we ook bidden of de Heere dat ook wil zegenen. En dan wil ik opgeven om te zingen het gebed des Heren. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En vers 9, want uw is het koninkrijk, o Heer. Dan wachten we nog even, want dan krijgt u iets overhandigd. Als dank. Dan gaan we zingen het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Dus we zingen nog vers 9 en dan doen we ook vers 10. Dan is er genoeg tijd voor de collecte.
Want u is koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is alweer. U die ons helpen wilt en kunt.
Zullen we nu bidden met elkaar en danken. Trouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt toch de woorden van het eeuwige leven. Heere, zo komen we dan tot u. En we vragen om uw zegen. Zonder uw zegen kunnen we niet. We danken u voor deze morgen. Voor deze mooie morgen. Dat we mochten spreken over uw goedheid. Over uw liefde. Heer, en dat we met elkaar ook mogen beleven. Dat u trouw houdt tot in der eeuwigheid. Heer, u bent goed en groot. We kunnen het niet vaak genoeg vertellen. Niet vaak genoeg zeggen. Wat u doet voor een arme zondaar. Dat u ons op wilt trekken uit het modderig slijk. Heere, dat u hebt geleden aan dat kruis voor onze zonde. U hebt dat zondepak willen dragen. Heer, wat een goedheid van uw kant. Heere, leer ons knielen aan dat kruis, voor dat kruis. Heere, en dan stapt u niet over ons heen, maar u raapt ons op. Heere, wilt u dan met een ieder van ons gaan? U kent een ieders hart. Heer, wij kennen elkaar eigenlijk niet. Maar u kent ieder persoonlijk. U weet als we eenzaam zijn. U weet als we het moeilijk hebben. U weet het als we verdriet hebben. U weet het als we zorg hebben. Heren, mogen we het allemaal voor u neerleggen. Heren, en dat we ook mogen leren bidden. U wil geschieden. Heren, en dat is niet altijd makkelijk. Maar aan het eind is het goed. Dan doet u het altijd goed. Heren, wat een trouw van uw kant. Heren, wij bidden u ook voor de wereld in nood. Heren, er is zoveel gaande. Er zijn oorlogen. Er zijn strijden onderling in landen. Heren, er is zoveel nood, zoveel verdriet, zoveel pijn. Mensen op de vlucht. Er zijn aardbevingen. Heren, wilt u daar ook zijn? Wilt u helpen? Uitkomst geven? Maar bovenal, Heren, wilt u nog veel mensen uit het duister tot uw licht brengen? Want dat is toch het allervoornaamste. Door alles heen, dat er veel mensen tot u getrokken mogen worden. En u mogen leren kennen als hun borg en zaligmaker. Heren, wij weten ook dat er mensen die gelovig zijn verdrukt worden om hun geloof. Die in gevangenissen zijn om hun geloof. Heren, die vervolgd worden als ze samenkomen. Waar kerken verbrand worden. Waar mensen neergeschoten worden. Heren, en dan, wat bent u dan? Heren, maar u bent erbij. Want uw koninkrijk komt. En het beste komt nog. Heren, daarom mogen we alles in uw handen leggen. We vragen vergeving voor al het verkeerde, ook van deze morgen, Heren. Dat we u niet genoeg bedoelden. Heren, wilt u ons dat vergeven? En wilt u geven dat we aan uw hand zullen gaan? Heren, want aan uw hand gaan we veilig. Wat ons ook overkomt. Heren, wij steunen op uw vermogen. U bent het rustpunt van ons hart. Zo bidden we alles, niet omdat we het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen.
Er wil nog niemand naar huis. Mevrouw van den Berg is er nog even, dus als u nog even de hand wil schudden, dan kan dat vast.